Goedemorgen, broeders en zusters. Hartelijk welkom in de morgendienst die over de mortier zal beginnen. U bent verbonden met de Zuidhovenkerk in Dordrecht. Ik zal nu met u de liturgie doornemen. Mijn naam is Antonie Hogendoorn. De voorganger deze morgen is dominee Westerate uit Biezelingen. Het orgel wordt bespeeld door Herman Keizer en de piano door Elise Baai. De dienst begint met welkom en mededelingen. Vervolgens zingen we lied 276 uit Op toonhoogte. Dat is het lied Heer wijs mij uw weg. Vervolgens is er stil gebed en zal het votum en de groet worden uitgesproken. Dus na de welkom en mededelingen zingen we lied 276 uit Op toonhoogte. En is er stil gebed en het votum en de groet. Vervolgens zingen we uit de oude berijming. Psalm 143, het tiende vers. Psalm 143, vers 10. Daarna zullen de geboden worden voorgelezen en zingen we Psalm 18, vers 9. Dus na de geboden Psalm 18, vers 9. Vervolgens is er ruimte voor de gebeden en aansluitend lezen we uit de Bijbel Handelingen 15... de versen 22 tot en met 36. Dus na het gebed vindt de schriftlezing plaats en die is deze morgen uit Handelingen 15, vers 22 tot 36. Daarna zingen we uit Psalm 25, vers 2, tot een nieuwe berijming. En lezen we verder uit de Bijbel, Handelingen 16, is het hoofdstuk daarop volgend, vers 6 tot 10. En Handelingen 18, vers 1 tot 8. Ik zal het nog een keer herhalen. Na de gebeden lezen we uit de Bijbel Handelingen 15, vers 22 tot 36. Zingen we Psalm 25, vers 2. En lezen we verder uit Handelingen 16, vers 6 tot 10. En Handelingen 18, de versen 1 tot 8. Vervolgens zal het kinderlied worden gezongen, dat is lied 567 uit Op toonhoogte, zoals klei in de hand van de pottenbakker. Dus lied 567 uit Op toonhoogte. Kinderen gaan naar de zonneschool en de collecte vindt plaats voor kerk en diaconie. En daarna vindt de verkondiging plaats. En die heeft als thema Gods weg met je leven. En die is onderverdeeld in drie punten. Allereerst gebruik biddend je verstand. Als tweede hoor de roep van de overkant. En als derde weet je leven in Gods hand. Dus de verkondiging heet als thema Gods weg met je leven. En is onderverdeeld in drie punten. Gebruik biddend je verstand. Hoor de roep van de overkant. En weet je leven in Gods hand. Daarna zingen we lied 233 uit Op toonhoogte. En dat is Spreek o Heer door uw heilig woord. Na lied 233 uit Op toonhoogte vinden de dankzegging in de voorbeden plaats en zingen we gezang 293 vers 2 en 1. Dus dat is een keer de volgorde, gezang 293 vers 2 en dan vers 1 uit het liedboek. Daarna zal de gemeente de zegen worden meegegeven. Ik wens u een gezegende dienst.
gemeente, jongens en meisjes, mensen die met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen zal ons voorgaan dominee Westraten, ook hartelijk welkom. Vorige week is in het gezin van Hilbert en Lisbeth de Jong een gezonde zoon geboren, Jonathan Anthony. Ze noemen hem Jonathan. Kerkelijke bevestiging, huwelijksbevestiging is aangevraagd door Sjoerd Groenendijk en Danielle Molenaar. De dienst wordt gehouden op 27 juli om 14:00 in de Oude Kerk van Dongen. Volgende week hoopt onze dominee Vogel voor te gaan. 's ochtends in de Zuidoverkerk om 10:00 en 's middags in de Kandelaarskerk om 16:30 vanwege onze gezamenlijke diensten met de vakantie. We willen deze dienst beginnen met het zingen van lied 276. En de kerkraad wenst u en jou een rijk gezegende dienst.
Er is, voor wij verder gaan met deze dienst, gelegenheid voor een persoonlijk stilgebed. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk waarmee zijn hand ooit begon. Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere door de werking van de Heilige Geest. Amen. Het gaat in deze dienst vanmorgen over Gods weg met ons leven. En hoe die weg loopt en hoe je die weg ontdekt, daarover gaan we samen lezen in zijn woord. In elk geval willen we ons leven ook samen biddend in zijn handen leggen. En we doen dat met de woorden van Psalm 143 vers 10 uit de Oude Berijm. Als we samen willen weten wat Gods weg voor ons leven is, dan is het zeker goed om te luisteren naar zijn geboden. Dat willen we samen doen, uit Exodus 20. En in antwoord erop zingen wij Psalm 18, het 9e vers. Dus eerst Gods geboden en dan Psalm 18, vers 9. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult u voor die daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeld aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken. want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. We willen samen bidden en de Heere vragen om zegen voor deze dienst. In ons gebed denken we ook aan Pieter Dekker die de bloemengroet ontvangt. En de geboorte van Jonathan. En aan broeder Jan Dik die afgelopen week een inwendige bestralingsbehandeling onderging. En in verband daarmee ook de komende tijd niet in ons midden kan zijn. We mogen danken dat het goed verlopen is. En willen samen bidden om een voorspoedig herstel. Willen samen bidden en danken. Heere, almachtige en trouwe God. Barmhartige Vader. Door onze Heer Jezus Christus. We komen u danken dat u ons opnieuw weer stilzet. In het vaste ritme dat u ons geeft. Na 6 gewone dagen, een bijzondere dag, een feestdag, een vierdag, maar ook een rustdag. En Heer, we komen u daarvoor danken. We hebben het nodig. Soms hijgen we als het ware de week door om op deze zondag te kunnen bijkomen. En tegelijk vinden we het ook lastig om te midden van al onze bezigheden, van alle dingen die we denken en waar we iets van vinden en iets van willen zeggen, om werkelijk stil te worden. Zelfs in vakantietijd en zelfs op zondag is het lastig om echt rust en stilte te vinden. Want heren, we moeten ook eerlijk bekennen dat die dingen ons kunnen beangstigen. Omdat we onze vervulling zoeken in het bezig zijn. En omdat er in de stilte gedachten opkomen en vragen die we misschien maar liever weer wegduwen. En toch is de stilte ook dat moment waarop we juist leren dat het niet gaat over wat wij doen en zeggen en vinden, maar dat het erom gaat wat u te zeggen hebt en wat u vindt en wat u doet. Wilt u ons helpen? Wilt u ons uw genade geven om vanmorgen stil te worden? Om te luisteren naar u, naar uw stem, naar uw woord. Om ook van binnen de dingen die ons bezighouden, mooie dingen, moeilijke dingen, verdrietige dingen, blijde dingen, om die tot rust te laten komen, we leggen ze daarvoor ook samen voor u neer. Ook al die dingen die we niet genoemd hebben, namen die ons bezighouden, ons eigen leven, mogen we het Heere voor uw troon neerleggen. Zorgt u voor ons. Kijkt u naar ons alstublieft met genade door de Heer Jezus. We hebben het niet verdiend. In de week die achter ons ligt, hebben we ook zeker uw genade niet verdiend. Maar moeten we bekennen, of we het nu diep beseffen, of misschien niet zo erg, maar moeten we bekennen met gehoorzaamheid aan uw woord, dat wij zwaar tegen al uw geboden gezondigd hebben en geen ervan gehouden, tot alle kwaad geneigd zijn. Heere, vergeef ons en vernieuw ons. Reinig ons door het bloed van Christus en door het werk van zijn geest in onze harten. Gebruik ons ook zo als gemeente in deze plaats om een licht te zijn in een donkere wereld. Wilt u zo ook vanmorgen de prediking van uw woord gebruiken en zegenen door er zelf in mee te komen. Geef alle die een taak hebben in deze dienst, uw geest, of het nou is om uw woord te brengen of om muziek te maken en om gaven in te zamelen. Heer, we leggen alle dingen voor u neer en weten ons afhankelijk van u. We komen u ook samen bidden voor de jongens en meisjes die straks voor de crèche zullen zijn. Voor de jongens en meisjes en de jongelui in de kerk. Wilt u geven dat uw woord hem mag aanspreken en mag meenemen achter u aan. Bid u ook voor hen die door ziekte of ouderdom niet bij ons in de kerk kunnen zijn, misschien wel meeleven, via een andere tijd of plaats met ons meeluisteren. Heer, geef ons daar uw zegen. Wilt u zijn met Piet den Dekker, die de bloemengroet van de gemeente mag ontvangen. Heer, mag u daarin iets van uw oog opmerken. Dat hem ziet, dat hem op het oog heeft. Wees met hem in alles. Heer, we danken u samen voor de geboorte van Jonathan bij Hilbert en Lisbeth de Jong. Dank u wel, Heer, voor het kunstwerk van uw vingers dat u gemaakt hebt. We prijzen uw grote naam erom en we danken u ervoor. En we bidden u om zegen voor de kleine Jonathan, maar ook voor de ouders en de grootouders, voor alles wat op hen afkomt, ook in de komende tijd. Heer, wij zijn goed en nabij. Heer, we komen nu ook samen bidden en danken met broeder Jan Dik, die een bestralingsbehandeling onderging. Dank u wel, Heer, dat het goed mocht verlopen. Heer, dan mogen we ook weten dat u erbij bent. En we komen ook bidden of u met uw zegen ook mee wil gaan. Met hem, met zijn vrouw. Wilt u hen ondersteunen en helpen? Wilt u ook herstel geven? Heer, daar hopen we op, daar bidden we om. We leggen het in uw hand. Wilt u zijn met dominee Vogel en zijn gezin? Met het werk van de kerkraad en heel de gemeente. Heren, we verwachten het echt van u. Van u moet het komen. Maar u belooft het dat het van u vandaan zal komen. als we het van u verwachten. Heere, dat doen we. Heere, wilt u ons zo ook in deze dienst bemoedigen en leiden met uw woord. Want ook daarin verwachten we het van u. Hoor ons gebed. Om Christus wil. Uit genade alleen. Amen. We hebben vanmorgen maar liefst 3 schriftlezingen uit de boek Handelingen. Ik heb het in 2 geknipt. Ze beginnen eerst met Handelingen 15, vers 22 tot en met 36. En voor we dan die andere stukjes gaan lezen, zingen we eerst uit Psalm 25, vers 2. Dus eerst Handelingen 15, vanaf vers 22 tot en met 36. We beginnen daar middenin een hoofdstuk. En in het hoofdstuk wordt een soort synode gehouden, waar de broeders vergaderen in Jeruzalem over een kwestie en ook een besluit overnemen. En daar lezen we dan het volgende over. Toen dachten de apostelen en de ouderlingen het heel de gemeente goed enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochië. Judas, ook Barsabbas geheten, en Silas, leidinggevende mannen onder de broeders. En ze schreven door hun dienst het volgende. De apostelen, de ouderlingen en de broeders groeten de broeders uit de heidenen die in Antiochië, Syrië en Cilicië zijn. We hebben gehoord dat sommigen die bij ons vandaan zijn gekomen, u met woorden in verwarring hebben gebracht en uw zielen hebben verontrust door te zeggen dat u besneden moet worden en de wet moet onderhouden. We hadden hun daar geen opdracht toegegeven. Daarom heeft het ons, nadat wij het eens geworden waren, goed gedacht enige mannen te kiezen en naar u toe te sturen met onze geliefden Barnabas en Paulus. Mensen die hun leven over hebben voor de naam van onze Jezus Christus. Daarom hebben wij Judas en Silas gestuurd, die hetzelfde ook mondeling zullen meedelen. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen, dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel. Toen men afscheid van hen genomen had, gingen ze naar Antiochië. En na de menigte bijeengeroepen te hebben, overhandigde zij de brief. En toen ze die gelezen hadden, verblijden zij zich over de bemoediging. Judas, nu en Silas, die ook zelf profeten waren, bemoedigden de broeders met veel woorden en sterkte hen. En nadat zij daar een tijd gebleven waren, lieten de broeders hen met vrede teruggaan naar de apostelen. Maar hij dacht Silas goed daar te blijven. En Paulus en Barnabas verbleven in Antiochië en ze onderwezen en verkondigden met nog veel anderen het woord van de Heere. En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas, laten we nu terugkeren en onze broeders bezoeken in elke stad waar wij het woord van de Heere verkondigd hebben en zien hoe het met hen gaat.
Thank you.
lezen nu samen uit Handelingen 16, vers 6 tot 10 en Handelingen 18, vers 1 tot 8. En daarna zingen wij samen uit de bundel Op toonhoogte, lied 567, Zoals klei in de hand van de pottenbakker. Eerst Handelingen 16, vers 6 tot 10. Waar we Paulus dan weer verder volgen op zijn zendingsreis. En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Mysië gekomen probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet toe. En nadat zij Mysië voorbij gereisd waren, kwamen zij in Troas. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg: kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Dan lezen we verder tenslotte in Handelingen 18 vanaf vers 1. En hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe. En hij trof er een Jood aan van wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was, en Priscilla zijn vrouw. Omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome weg moesten gaan. En hij ging naar hen toe. En omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen en werkte er, want ze waren tentenmakers van beroep. En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen. En nadat Silas en Timotheus uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de Geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. Maar toen ze zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen: uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. Vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand met de naam Justus, die God diende en voor wie het huis aan een synagoge grensde. En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heer. En velen van de Corinthiërs die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt. We willen samen luisteren naar Gods woord vanuit de drie gedeeltes die we gelezen hebben. En in antwoord erop zingen wij straks uit de bundel Op toonhoogte, lied 233. Broeders en zusters, er is te weinig oppas bij de peuters. Dus het is de vraag of er iemand op wil passen. Komt voor elkaar. Geweldig. Ja, die kunnen we niet alleen achterlaten. Mooi. Opgelost. Gemeente van onze Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes en beste gasten van het midden. De vakantie is weer begonnen. En wie weet, hebben jullie, heb jij al allerlei plannen voor wat je de komende weken zou kunnen gaan doen. En er zullen ook vast wel mensen zijn die van plan zijn om er een weekje tussenuit te gaan. Dat is altijd aardig. Maar zeker als je met een gezelschap bent, met een gezin, is het ook een hele onderneming. Ik kreeg eens de tip om de vakantie al te laten beginnen op het moment dat je in de auto stapt. En dat is best een goede tip. Want ja, die reis, hè, met z'n allen in de auto en dan. Stel je voor, misschien is er iemand hier die zegt van wij reizen af naar een camping ergens in Frankrijk. Ik ben er al jaren geleden eerder geweest. En goed bevallen, weer terug. En je had toegehoord, er is altijd plek, je hoeft nooit te bellen. Dus hupsakee, onderweg. Maar onderweg denk je toch bij jezelf, laten we over de zekerheid toch even contact zoeken met die camping. Dus gebeld en wat denk je? Alles vol. Wat nu? Nou ja, goed, eigenlijk komt het ook wel goed uit, want je had gezien op het navigatiesysteem dat er al een dikke file was op de route naar de camping. En over een paar kilometer is een afslag, kruis je een andere snelweg. We gaan gewoon de andere kant op. ABB-boekje erbij met campings erin. En ineens loopt de reis anders. Maar dit denk je ongeveer in de gaten te hebben waar je dan misschien wel naartoe gaat en hoe laat je daar aan zou kunnen komen. Of eerst moet er dringend sanitaire stop gemaakt worden. Vervolgens heb je een van die beroemde Franse wegwerkzaamheden te pakken. En daarna, al dan niet in verband met die wegwerkzaamheden, krijg je nog een lekker band ook. Je moet de snelweg af, band eindelijk gerepareerd. En dan denk je, ach weet je wat, laten we maar van de snelweg afblijven. We gaan binnen door. Ja, tot je navigatie in de steek laat. En waar ben je dan nu aangeland? Nou, gelukkig maar dat je vakantie al begonnen was op het moment dat je instapte. Maar ja, dat is maar een vakantiereis. Het wordt serieuzer als onze levensreis. Iets van dat onvoorspelbare heeft. Je maakt een plan, je hebt ideeën, wensen, en in die ideeën en wensen loopt alles in een rechte lijn van A naar B. Maar ja, hoe gaat het echt in jouw leven? Wat voor vreemde, onverwachte gebeurtenissen hebben er roet in het eten gegooid, of hebben je simpelweg een andere kant opgestuurd dan je van plan was? Het is vaak een veel onvoorspelbaarder en grilliger geheel dan je gedacht had. Onverwachte situaties, overmacht, goede keuzes, soms ook verkeerde keuzes, laten het heel anders lopen. Maar typerend het voor het geloof is, gelukkig, dat je mag weten dat op die wonderlijke reis je niet alleen gaat, maar dat er een God is die met je mee wil gaan. En die erbij is hoe je reis ook verloopt. Tegelijkertijd is ook typerend voor het geloof dat je ook wel graag wil weten welke kant God je opstuurt. Want je ontdekt dat het goed is. als je weet welke kant God opwijst. Misschien kun je het wel een teken noemen van geestelijk leven of van geestelijke groei. Als je steeds meer het verlangen krijgt om de weg te vinden en te gaan die God voor heeft. Zijn weg is het beste. Alleen, en daar kom je dan ook bij de vragen uit. Hoe gaat die weg dan? En hoe weet je die weg dan? Hoe kom je erachter? Nou, en daarvan geeft het boek Handelingen een heleboel mooie voorbeelden. En drie daarvan hebben we samen gelezen. En die willen we in de preek van morgen ook samen langslopen. Onder het thema God weg met zijn leven. En aan de hand van die drie stukjes, drie punten. In de eerste plaats gebruik biddend je verstand. In de tweede plaats hoor de roep van de overkant. En in de derde plaats weet je weg, je levensweg in Gods hand. In de eerste plaats gebruik biddend je verstand. En daarvoor kijk ik dan naar Handelingen 15 in het bijzonder, vanaf vers 22. We hebben het samen gelezen. Ik zei al, een soort van synode vindt daar plaats. Je moet je even voorstellen, de kerk begon heel duidelijk in Israël. Mensen die de Joodse wetten kenden, die besneden waren. Maar die kerk gaat in het boek Handelingen de wereld in. En dan staat er een probleem. Mensen komen te geloven in de Jezus Christus, zonder enige Joodse achtergrond. En er ontstaat discussie, wat moeten we nou van deze mensen vragen? Moeten zij zich aan alle Joodse wetten houden? En ook besneden worden? Of niet? De een zegt, ja zeker, anders gaat het helemaal mis met ze. En de anderen zeggen, geen probleem. Die dingen hoeven niet meer, maar wat dan wel? Nou, daarover wordt samen vergaderd. En het is heel mooi, als ze er samen over gesproken hebben. We hebben het niet helemaal gelezen, maar als je het hoofdstuk doorleest, hoofdstuk 15, dan zie je ook dat er de Bijbel weer open gegaan is. Ze citeren ook stukjes uit de Bijbel. Ze hebben gezegd, nou, wat zegt Gods woord dan eigenlijk? Ze zullen ongetwijfeld gebeden hebben. Ze hebben met elkaar erover gediscussieerd. En uiteindelijk kunnen ze dan zeggen wat ze in vers 28 zeggen. Het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht. En dan moet je wel behoorlijk zeker van je zaak zijn. Om dat te kunnen zeggen. We hebben erover nagedacht. En onze conclusie is dat dit is wat de Heilige Geest goed dunkt. Het heeft hem en ons goed gedacht. Dat is ook het mooie als je samen de Bijbel leest. En je dan samen zover kan komen. Maar je ziet ook dat ze nog veel meer nadenken. Het woord denken komt best een paar keer terug. Bijvoorbeeld in vers 25. Daar wordt gezegd, het heeft ons goed gedacht het zo en zo aan te pakken. En vandaar die bezoekers en die brief. Zo brengen ze de boodschap over. Vervolgens lees je in vers 34. Als die boodschappers dan aangekomen zijn om het in Antiochië door te geven. Dat Silas zit na te denken over zal ik blijven of zal ik verder gaan. En hij denkt dat het goed is om te blijven. En je leest onder het woord denken erover gestaat in vers 36. Dat Paulus nadenkt en hoe ga ik nu verder. En hij denkt dat het goed is om verder te gaan of terug te keren naar alle gemeentes waar hij eerder geweest is. Om daar een ronde te maken. Dus er wordt hier gewoon simpelweg goed nagedacht. Biddend nagedacht. Met de Bijbel in de hand. Maar wel nagedacht. En er worden keuzes gemaakt. En dat is best wel goed om die nuchterheid ook te zien in de Bijbel. Want wat is het alternatief? Het alternatief is, wat je ook wel ziet, een leven bij tekenen en aanwijzingen. En dat lijkt mooi, dat is soms trouwens ook heel mooi. Je krijgt ze ook wel eens. Alleen als je continu leeft bij tekenen en aanwijzingen vanuit de hemel, dan kan dat ook een zaak zijn van geestelijke zwakte. Omdat je namelijk eigenlijk gewoon niet bereid bent om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Het kan zelfs een zaak zijn van bijgeloof. Stel je voor dat je zit na te denken over die vakantie. Je denkt, waar zullen we nou eens naartoe gaan? En je kijkt uit het raam. En er stond een vliegtuig open. Dan denk je, ah, we moeten op vliegvakantie. Of je denkt, laat ik eens een ommetje gaan maken. En je pakt de deurkruk van de voordeur vast. Maar hé, er zit nog een nachtslot. En het zou te teken zijn, misschien moet ik thuis blijven. En draag je de gevaar op de weg. Ja, als je zo moet leven, dan valt het echt niet mee. Dan kan alles een aanwijzing en een teken zijn. Alles is onzeker. En ook als je zo Bijbel gaat lezen, dan pers je elke Bijbeltekst door de mal van jouw vraag. En dan komt er heus wel een antwoord uit. Maar is het nou echt de manier waarop God ons wil leiden? Op de duur twijfel je aan alles. En misschien, met eerbied gesproken, gebruik je God dan wel als een soort hemelse dobbelsteen. Terwijl het juist typerend is in het boek Handelingen, dat de laatste keer dat de dobbelsteen, het lot, gebruikt wordt om de weg te wijzen, de dag voor Pinkster is. Daarna leest je het niet meer. Kennelijk zou je zeggen, is de weg naar Pinksteren om de dingen zo van de geest te verwachten, dat hij ook onze gedachten, ons spreken met elkaar, wil gebruiken en wil leiden om zijn weg te wijzen. En dat kan tricky zijn, om te zeggen, gebruik je verstand, biddend, maar toch gebruik je verstand om keuzes te maken. Sommige christenen zeggen, nou gauw dan, ja maar wacht eventjes hè, ons hart is arglistig. Ons hart is sluw. Ons verstand is verduisterd. Pas op met wat je gedachten klaarstomen. En dat is op zichzelf nog waar ook. Dat is nog waar ook. Het is heel verstandig als je denkt, wat zou Gods wet zijn, wat moet ik nu doen op beslissing, om dan ook heel eerlijk je gedachten, je motieven, je gevoelens eerlijk voor de Heer neer te leggen. En eerlijk voor hem te worden en te zeggen, klopt dit nou of zit hier iets onzuivers tussen? En dan nog moet je bidden en vragen om verlichting van je verstand en vernieuwing van je hart. Maar als je dat nou doet en je mag op die manier je leven en je gedachten als het ware in de handen van de Heer leggen en het van de Geest verwachten, dan mag je ook wel vertrouwen dat hij inderdaad ook je denken en je spreken met elkaar wil gebruiken. Anderen zeggen, nee hoor, ja, dat denken, je moet op de Geest vertrouwen. Maar dat kan ook een valse tegenstelling zijn. Het is niet zo dat alles wat het gewone te boven gaat, dus van de Geest is. De Geest schakelt ons niet uit, maar schakelt ons in. Ook ons denken, daarvan mogen we vragen, maak ons denken nieuw, maar gebruik je het. Hij heeft iets gemaakt als mensen met een verstand en met een wil, om die vervolgens door zijn geest uit te schakelen en wegen erbuiten om te wijzen. Het gebeurt wel eens een keer, maar laten we erop vertrouwen dat normaal gesproken, als een basale regel, God onze menselijke vermogens juist wil heiligen en vernieuwen om ze in te schakelen. Dus als jij nou misschien wel voor zo'n keuze staat, je vraagt je af, wat voor levenspartner zou er voor mij geschikt kunnen zijn? En wat voor criteria moet je dan denken? Lees je Bijbel, gebruik het binnen je verstand. En ben je gehoorzaam aan wat God dan zegt? Of als je net bent afgestudeerd, afgelopen jaar, en je zoekt een baan en, nou, valt mee. Je kunt zelfs uit twee banen kiezen. Ze verschillen wel een beetje. En je denkt, wat zou nou hier Gods weg in zijn? Leg het binnen in Gods hand. Leg je motieven eerlijk voor hem neer. En vraag je af of de Bijbel daar ook dingen over zegt die toepasbaar zijn. Maar gebruik ook binnen je verstand. Of als je een conflict hebt. En je denkt, hoe moet ik hier nou op reageren? Gebruik binnen je verstand. En denk na. Wat zou God volgens de Bijbel hierin van mij vragen? Dus een stukje nuchterheid. Bidden, samenspreken, maar ook nuchter als een Bijbelse basislijn. Je verstand dat God je gegeven heeft. Ik zou haast zeggen, je boerenverstand, je common sense, ook bidden gebruik. Vervolgens met al die nuchterheid, Bijbelse nuchterheid, als je dan doorleest in de boek Handelingen, kom je natuurlijk ook wel weer heel andere situaties tegen. Waar het ook wel anders loopt dan het verstand het bedacht had. En dat zie je bijvoorbeeld als je dan doorbladert naar Handelingen 16 vanaf vers 6. Je leest daar een heel reisverslag. Je hebt een kaart geslagen bij kunnen pakken om te zien hoe ze van plaats naar plaats gaan. Tot, en daar begonnen wij dan te lezen, tot God op een of andere manier wegen afsluit. Ze bedenken eerst, ja, misschien moeten we in Azië het woord van God gaan doorgeven. Maar dan staat er, ze werden door de Heilige Geest verhinderd, vers 6. Bij Mysië gekomen, dachten ze in vers 7, laten we naar Bithynië reizen. Maar de Geest liet het hun niet toe. En dus reizen ze verder. Soms wijzigt God de koers in ons leven. Het hoeft overigens niet per se een soort bovennatuurlijk ingrijpen geweest te zijn wat hier gebeurt. Het zou ook zomaar kunnen dat het hier gebeurd is, als het ware gelovig, juist omdat je biddend je verstand gebruikt had en de dingen lopen anders, ook gelovig mag ontvangen als een weg die de Heer anders wijst. Hier kennelijk niet. En dat zijn soms wel lastige momenten. Je merkt ook als je met elkaar erover spreekt, dat mensen dat soms als iets heel subjectiefs ervaren. En dat is het misschien ook wel in deze fase. Dat het van die situaties zijn die je onzeker maken, onrustig maken. Heeft God ons hier iets mee te zeggen? En vraag er dan maar naar. Maar als God er iets mee wil zeggen, als hij een andere kant op wil wijzen, maakt hij het ook heus wel duidelijk. En vertrouw daar dan ook maar op. Sta dan ook maar open voor wat ik hier dan maar noem een stem van de overkant. Letterlijk van de Macedonisch man in een droom, maar ook figuurlijk de stem van de grote overkant, van de Heere zelf. De levende God die spreekt en die ook gewoon ingrijpt. Als hij zegt, dit moet een andere kant op, of dit moet een andere weg op. Kraakhelder. Waar Paulus niet aan gedacht had, of waar jij misschien niet eens naartoe wil, dat God volkomen duidelijk maakt, zonder discussie mogelijk als het ware, die kant moet je op. En hoe gaat dat vandaag de dag? En er zijn mensen, dat ik wel eens horen, die zeggen, ja, het was alsof er een stem in mijn gedachten sprak. Vaak lees je ook, of hoor je, dat mensen in de Bijbel lezen. En inderdaad, in de context van Gods woord, een aanwijzing krijgen wat God op dat moment van hen vraagt. Lees je Bijbel en je zal het ervaren, hoe God spreekt. Soms gebruikt de Heer de broeders en zusters om die dingen te eiken, om die dingen te sturen. Je leest ook wel dat waar soms geen Bijbel voorhanden is, dat God nog steeds ook, net zoals hier, dromen kan gebruiken om mensen een bepaalde kant op te wijzen. Wat in elk geval van belang is, is dat je beseft dat er een God is die leeft en die spreekt. En dat je de roep van de overkant ook wilt horen en wilt gehoorzamen. En wat daarbij ook van belang is, dat zie ik wel heel mooi hier in Handelingen 16, is dat Paulus die dingen ook niet alleen beslist, maar ook met de anderen kennelijk besproken heeft. En misschien zit er ook iets in van wat de Bijbel zegt, van toetst alles. Toetsen met elkaar aan wat de Bijbel zegt. En maar je ziet dat als in vers 9 hij dat visioen krijgt, en dat is hij gezien, zegt vers 10, dat ze dan er samen uit opmaakten, zegt vers 10 dan, samen, wij, en het opmaakten dat de Heer ons geroepen had. Ook dan, om het ouderwets te zeggen, het wordt overgenomen. Je ervaart dat samen. En Paulus gehoorzaamt, dat is ook belangrijk. Paulus doet wat God zegt. En dan zie je ook heel mooi, als je dat leest, hoe God dan ook de weg baant. En deuren die dicht gingen, oké, maar nu gaat er een deur open. En die gaat ook wijd open. God zegent het. God gebruikt het. Je leest ook, als je het doorleest, dan komen mensen tot geloof. En dan mag je blijmoedig volgen. Hoewel overigens een weg van zegen niet altijd hetzelfde is als een weg waarin alles fijn is. En als ik doorlees in Handelingen 16, zie ik ook dat er hele gevaarlijke en verdrietige momenten aanbreken. Maar dan mag je wel weten, als je de weg van de Heer gegaan bent, Hij is erbij. En dan mogen de zegeningen die Hij geeft ook des te helderder oplichten. Hij geeft wat nodig is. En soms kan je wel eens twijfelen bij een keus, maar wordt het heel helder bevestigd uit de zegen die God geeft. En soms geeft God een heel heldere aanwijzing. En zie je later dat het nodig was, omdat God ook beproevingen op de weg heeft. En dat je dan kan terugvallen op die aanwijzing die God gegeven heeft. In elk geval, gebruik binnen je verstand. En hoor de roep van de overkant. Van God en zijn woord. En dan gaan we verder. De Handelingen 18. Waar die weg van Paulus nog weer verder gegaan is. En waar er nog veel meer wonderlijke dingen gebeuren. Om te beginnen een ontmoeting met Aquila en Priscilla. En ze worden ons een beetje voorgesteld, want we kennen ze nog niet. In Handelingen 18 vers 2. Het is een Joods gezin, Aquila en Priscilla. En ze komen uit Pontus. Maar ze hebben ervoor in Italië gewoond. Het is een soort zwerftocht. Tot ze daar weg moesten, want de keizer Claudius, die had ineens bepaald dat er geen Joden meer mochten wonen in Rome. Toen moesten ze weer weg. Stel je voor vandaag. Toen moest ze zeggen, je moet ineens verhuizen. Je huis te koop zetten. Je denkt, waar moet ik dan heen? Waar mag ik wonen? Waar kan ik werk vinden? Enzovoort, enzovoort. Het leven van Priscilla en Aquila lijkt wel een vreemde zwerftocht. Net als het trouwens van Paulus. Alleen het bijzondere is, in Handelingen 18, en dan zie je ook iets van hoe God onze weg in zijn handen neemt, is dat twee schijnbaar toevallige wegen elkaar hier kruisen. Op dezelfde plek, op hetzelfde moment, zijn ze hier allebei. Aquila en Priscilla en Paulus. Door de vreemde grillen van keizer Claudius heen. En ze hebben ook iets. Ze blijken allemaal Jood te zijn. Ze blijken in vers 3 ook nog toevallig hetzelfde beroep uit te oefenen. Allebei tentenmaker. En het is een tamelijk intensieve kruising van hun wegen. Want ze besluiten ook om dan samen daar te gaan wonen. Paulus trekt bij hen in en ze gaan samenwerken. Toch lijkt het, moet ik voorzichtig zeggen, maar lijkt het, als je het zo leest, dat ze in het begin iets nog niet gemeenschappelijk hadden. Want het staat heel nadrukkelijk in vers 2, dat Priscilla en Aquila Joden waren, en dat in vers 4 en 5... juist de Joden door Paulus werd verteld dat Jezus de Christus is. Het zou zomaar kunnen dat Aquila en Priscilla wel het Oude Testament kenden, maar nog niet de Heer Jezus hadden leren kennen als de beloofde Messias. Het lijkt er ook op dat er op een zeker moment daar verwijdering ontstaat. Paulus breekt dat steeds duidelijker, maar er ontstaat een verzet, zegt vers 6. En op een gegeven moment zegt Paulus, ik stop ermee. Ik heb het duidelijk gezegd, ik geef u over aan God. Ik heb mijn werk gedaan, ik ga ergens anders wonen. En hij gaat daar weg. En hij komt vers 7 in het huis van ene Justus terecht. En toch, ook die wonderlijke wegen, waarvan je zegt, oh, dat gaat helemaal mis. Oh nee, het gaat niet mis. Want God gebruikt. God heeft ervoor gezorgd dat ze elkaar hier tegenkomen, het is niet voor niks. In de eerste plaats lees je dan heel wonderlijk in vers 8 notabene, dat ze in een huis naast de synagoge terecht zijn gekomen. En hoewel Paulus zei, nu ga je naar de heidenen, komt daar het hoofd van de synagoge tot geloof. En een heleboel anderen ook nog. God bereikt zijn doel toch. Bovendien, als je doorleest in de boek Handelingen, en ook in de brief van Paulus, kom je die namen van Priscilla en Aquila nog veel vaker tegen. En het blijkt dat ook zij tot geloof gekomen zijn en heel intens bij de gemeente betrokken zijn geraakt. En je leest in de Romeinen 16 dat ze voor Paulus van groot nut zijn geweest en dat ze zelfs op enig moment hun leven gewaagd hebben voor Paulus. En je leest in 1 Korinthe 16 dat er bij hen thuis aan hun huis een gemeente ontstaan is. Ze zijn een soort betrokken geraakt bij gemeente. Van Jezus Christus. Nou, je kan eruit concluderen. Zoals ze willen zeggen. Toeval bestaat niet. Maar het is meer zoals de catechismus ergens zegt. Dat de dingen ons uit Gods vaderlijke hand toevallen. Hij bestuurt. En hij leidt. En dat gaat ook dwars door een tranendal heen. Zoals Psalm 56 ergens zingt. U weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En mijn tranen hebt u in uw fles bewaard. God weet het. Maar hoe vaak gebeurt het niet? Dat als je als het ware met een handje vol van die puzzelstukjes zit van je leven. Of misschien ook wel een handvol scherven. Waarvan je denkt, hoe moet dit nou ooit weer goed komen? Dat je verwonderd ontdekt dat bijvoorbeeld dat één handje vol met jouw puzzelstukken blijkt te matchen met het handje vol puzzelstukken van een ander. En ze passen in elkaar en ze vormen geheel. Of dat je merkt dat God in staat is om van die brokstukken van je leven weer een nieuw geheel te maken. Samen te voegen tot een nieuw betekenisvol geheel. Wat weer ergens voor dient. En zelfs als je soms echt geen idee hebt hoe deze puzzelstukjes of deze brokken nog ergens voor bruikbaar zouden kunnen zijn, mag de gedachte je troost geven dat je weg, ook met die puzzelstukjes en die brokken, in Gods handen gelegd mag worden en in zijn handen veilig zijn. Geef je vertrouwend over in zijn hand. Als je nou notabene hier ziet, in Handelingen 18, dat Gods leiding er is, zelfs op de momenten dat je er misschien niet eens om gevraagd had, zoals Aquila en Priscilla dat misschien niet eens gedaan hebben, en dat God het toch leidt, hoeveel te meer mag het je troosten en hoop geven voor de toekomst, als je nu je leven bewust in zijn handen mag leggen. De Bijbel zegt, belooft dat God alle dingen wil gebruiken ten goede voor hem die hem lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. En dat onze gezondheid, maar ook ziekte, onze voorspoed, maar ook als er problemen zijn, ons alleen zijn of ons samen zijn, dat alle dingen in ons leven in de handen van de Heere veilig zijn. En er zijn vele voorbeelden in de Bijbel te vinden waar je ziet hoe God dingen op een wonderlijke manier bij elkaar brengt waar het mis leek te gaan. Ik denk, om maar een paar voorbeelden te noemen, die onze meisjes zullen ze wel kennen, aan Mozes. Weet je nog hoe Mozes geboren was en het farao zegt, die jongetjes die mogen niet leven. En de ouders van Mozes die legden hem in een soort biezen kistje. En zette dat op het water van de Nijl. En via die vreemde weg komt Mozes terecht op een hoge positie aan het hof van de farao, waar hij gebruikt wordt om het volk van God uit Egypte weg te halen. Of denk aan Naomi. Die gelukkig getrouwd is. Die te maken krijgt met een hongersnood. Die gaat naar het buitenland als vluchteling. En alles kwijtraakt. Wat een drama. Maar ze komt terug. Wel met een heel bijzondere schoondochter. Rut. Komt tot geloof. En dan staat er ook in Rut 2. Dat ze bij toeval. Als ze voedsel gaat zoeken, werk gaat zoeken, bij toeval op het werk bij een Boas terechtkomt. En laat ze daarmee gaan trouwen. En laat ze dan samen voorouders worden van de Heer Jezus Christus. Hoe wonderlijk. Of denk aan los een Romeinse keizer met wonderlijke plannen. Die ineens zei, er moet een voorstelling komen. Allemaal naar je eigen stad. En je laten inschrijven. En door die vreemde gril van keizer Augustus wordt de Heer Jezus nou precies volgens de profetie geboren. Niet in Nazareth, maar in Bethlehem. Of denk, om nog één ding te noemen, aan het leven van Paulus. Naar alle dingen, zijn Joodse, zijn theologische opleiding aan een Joodse school. Ook zelfs zijn periode als vervolger, zouden we haast zeggen, tegenwoordig als terrorist. Zijn ongetrouwd zijn. Maar al die dingen die eigen waren aan zijn levensweg, als het ware door God samen werden gebruikt om zijn taak te laten doen. En zelfs als hij op een gegeven moment gevangen genomen wordt en zich de keizer beroepen heeft en anderen zeggen, had het maar niet gedaan joh, was al lang vrij geweest, blijkt nog hoe heel zijn weg naar Rome toe ingeschakeld wordt in de verkondiging van het evangelie. De Heere is in staat het kwade goed te maken. En het goede nog beter. Leg je leven, je levenskeuzes, maar ook de dingen die je overkomen. Leg ze biddend en vertrouwend in de handen van de Heer. Ik begon in de preek met het voorbeeld van die reis naar Frankrijk. Dat het een stukje ontspannenheid geeft. Als je bedenkt dat je vakantie begonnen is op het moment dat je in de auto staat. Nou mag ook onze levensreis een geweldige ontspanning geven. Als we bedenken dat het de Heer is. Die onze levensweg van begin tot eind helemaal in zijn machtige, vaderlijke handen wil houden. Gebruik daarom nuchter je verstand. Gehoorzaam Gods stem. Als hij spreekt van de overkant. En vertrouw erop dat heel je levensweg in zijn handen veilig is. Amen. Laten wij samen weer de Heer bidden en danken. Heer, wij komen opnieuw samen bij u. Dank u wel, Heer, voor uw woord. Afgelopen week was er heel wat te doen over wat er hier allemaal wel of niet in het drinkwater zit. Maar Heer, als we drinken van het levend water, weten we heel zeker wat erin zit. En wat het doet. Uw levenmakende genade, die ons roept in uw dienst, krachtig werkt. En die zelfs in staat is om onze foute keuzes, om drama's in ons leven, nog in uw handen te nemen. U blijft nooit met de brokken zitten. En Heer, dat mag ons troosten. Dat mag ons troosten en bemoedigen om ons leven in uw handen neer te leggen. Voor het eerst of weer opnieuw. Help ons erbij, Heer. Verlicht ons verstand. Gebruik ons met onze eigen gaven en talenten in uw dienst. Heilig ons. Neem ons leven als levende offers in uw dienst. En gebruik ons zoals u dat wilt. Maak ons gevoelig voor de stem van uw woord. Maak ons gehoorzaam aan wat u zegt en bedoelt. Wilt u de wegen wijzen? Wilt u, ook als wij terugzien, veel moeite, veel verdriet, ook fouten en brokken zien, wilt u het toch gebruiken? Hoe vaak mogen we niet ervaren dat u een God bent die juist al die dingen weer in dienst genomen hebt en geheiligd hebt met uw handen? Heren, mogen we zien op Christus die voor ons de weg gelopen heeft. En die onze schuld wil wegnemen. En die ons leven wil gebruiken, zoals we net zongen, om alles te laten dienen tot de voltooiing van uw werk. In ons leven, in uw kerk, in de schepping, tot uw heerlijkheid. Heer, wilt u het zo gebruiken. Maar dat ons verlangen zijn, door het jaar heen en in vakantietijd. Gebruik ons en leid ons tot uw heerlijkheid. Ga zo met ons. Zegen uw woord. Neem het verkeerde wat er van onze kant bij was genadig weg. En wees u zelf de naprediker en de trooster in onze harten. Ga zo met ons en breng ons vanmiddag weer samen. En hoor ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen als slotzang uit het liedboek gezang 293, eerst vers 2 en daarna vers 1. Voor wij van hier gaan, mogen we de zegen van de Heer ontvangen. Ontvang die met een biddend hart. De genade van onze Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.